Vandaag staan we tijdens onze staan we stil bij de serie uit Spreuken. En we staan stil bij het thema humor. Michel heeft het al gezegd, humor met een boodschap. En we gaan kijken met elkaar naar de zegen van humor. En we kijken ook met elkaar naar het gevaar van humor. En tegelijkertijd, ook dat is al gezegd vandaag, tegelijkertijd is het de eerste zondag van oktober. En dat is de Israëlzondag. Dus traditiegetrouw staan we stil bij de onlosmakelijke band die we als gemeente hebben met het volk Israël. Die we als christenen hebben met het volk Israël. Een zondag waarbij we extra stilstaan bij de verbondenheid met het volk van God. En een van de dingen die we kunnen leren van het Joodse volk is hun gevoel voor humor. De oudere kijkers onder ons die herinneren zich misschien wel de mopjes van Sam en Moos, geschreven door de Joodse schrijver Max Tailleur. En in deze huidige periode, zo het begin van oktober, wordt in Israël het Sukkotfeest, het Loofhuttenfeest, gevierd. Een feest waar men enthousiast en uitbundig viert en leeft in hutten van loof. Een feest waarin het een week lang verplicht is, ja, verplicht is, om vrolijk te zijn. Er wordt tijdens het Loofhuttenfeest gevierd dat men als volk afhankelijk is van God, van de gunstbewijzen van God, van de goede tierenheid van God. En er wordt gevierd dat God ook degene is die steeds weer voorziet. God voorziet elke keer opnieuw. God zorgt elke keer opnieuw. En dat mondt uit in vrolijkheid, in feest, in het vieren van het Loofhuttenfeest. Het maakt dat je vrolijk kan zijn. En zo nemen vrolijkheid en daarmee ook humor een belangrijke plaats in het volk Israël. En zo kunnen wij daar ook van leren met elkaar. En Salomo heeft er in Spreuken het nodige ook over geschreven. We gaan een aantal spreuken met elkaar lezen tijdens deze overdenking. En ik begin met Spreuken 17, vers 22. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. In deze losse spreuk uit hoofdstuk 17 worden een sombere geest en een vrolijk hart tegenover elkaar gezet. Het ene bevordert de gezondheid en het andere juist niet. Nou, nu heb ik in de afgelopen jaren echt wel heel veel verschillende oudere mensen bezocht. En in die bezoekjes viel mij steeds wat op. Elke keer als ik oudere mensen bezoek, dan gaat het over gezondheid. Over dat de gezondheid slechter wordt, dat het lichamelijk slechter gaat en dat de conditie afneemt. En overal hoor je dan eigenlijk hetzelfde. En we kennen het wel, we zeggen het ook wel eens tegen elkaar. Ik wil wel oud worden, maar ik wil niet oud zijn. En het is dan frappant om te zien hoe oudere mensen daarop reageren op die afnemende gezondheid. Er zijn mensen die noemen het één keer en die nemen het als een gegeven aan. En vervolgens gaan ze eigenlijk gewoon vrolijk door met leven. Kijken ze vooral naar de mogelijkheden die er nog zijn. En er is ook een groep van ouderen dat als je daar op bezoek komt, dat het echt elke keer weer opnieuw gaat over de slechte gezondheid. En dat je steeds weer opnieuw moet luisteren en moet horen naar de dingen die niet kunnen en niet meer kunnen, na alle onmogelijkheden die er zijn. En zo zijn er twee verschillende reacties vanuit deze groep te noemen. De een komt er continu op terug en de ander legt het naast zich neer en gaat vrolijk verder met leven. Kijkt naar wat wel mogelijk is. En in het verlengde daarvan lees ik een drietal versen uit Spreuken hoofdstuk 15. In drie tegenstellingen, weergegeven door het woordje maar. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door harte leed wordt een geest neerslachtig. Een verstandig hart zoekt kennis, maar de mond van dwazen voedt zich met dwaasheid. Alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd. In dit drietal tegengestelde spreuken wordt stilgestaan bij de relatie tussen ons hart en vrolijk zijn. Eerst iets over dat hart. Het hart is een belangrijke term in het Oude Testament. En het hart betekent in het Oude Testament veel meer dan dat wij in eerste instantie aan hart, aan het woordje hart zouden toeschrijven. Als wij denken aan hart, dan denken we in eerste instantie vaak aan ons orgaan. Of we denken aan emoties, aan gevoelens zoals bijvoorbeeld verliefdheid. Hè, dat gebeurt in je hart. Mijn hart springt op of mijn hart wordt gebroken. En over dat gevoel, over die emoties gaat het dan als wij aan hart denken. Maar als je kijkt naar het Oude Testament en hoe het woord hart daar gebruikt wordt, dan gaat het over veel meer dan alleen emoties. Het hart is de kern van de mens, is het soort van zenuwcentrum van de mens. In het hart worden beslissingen genomen. In het hart besluiten we. Met ons hart overleggen we welke keuzes we wel of niet maken. Al die dingen die wij vaak aan ons verstand toeschrijven, die worden in het Oude Testament aan het hart toegeschreven. Daar in het hart, daar gebeurt het. Het hart is als het ware het zenuwcentrum van wie wij zijn. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld koning Salomo in 1 Koningen hoofdstuk 3. Hè, als God tegen Salomo zegt, je mag alles vragen wat je wil. Dat Salomo dan vraagt om een opmerkzaam hart, lezen we in 1 Koningen 3. Salomo vraagt aan God om een hart wat kan luisteren. En God antwoordt en geeft hem wijsheid. Wijsheid en een verstandig hart staat daar. Dus als ons hart nu het zenuwcentrum is van ons wezen. Als ons hart nu zo'n beetje alles beïnvloedt. Inclusief onze gemoedstoestand. Inclusief onze lichamelijke toestand. Onze lichamelijke conditie. Dan is het des te belangrijker dat ons hart dus vrolijk is. Zoals we uit de spreuken van Salomo kunnen opmaken. En kennelijk neemt humor en vrolijkheid een belangrijke plaats in ons hart. En vervolgens hoe we ons dan ook voelen en hoe we ons dan ook gedragen. En als we dan kijken naar deze drie versen uit Spreuken hoofdstuk 15, dan lijkt daar een soort van progressie in te zitten. Hè, waarbij het hart leidend is. En de gevolgen die gaan van een blij gezicht naar kennis naar een voortdurende maaltijd. En het tegenovergestelde is ook waar. Van neerslachtig naar dwaasheid, naar slechte en ellendige dagen. Alsof het een soort van vicieuze cirkel is, waarbij onze hartsgesteldheid de sleutel vormt. En als je hart dan de sleutel vormt, dan betekent het dus dat niet primair onze omstandigheden bepalen hoe we ons voelen. Dat niet primair het de omstandigheden zijn die bepalen of we blij zijn of dat we neerslachtig zijn. Nee, het is ons hart wat dat bepaalt. En natuurlijk spelen omstandigheden wel een rol, dat weten we allemaal. We zijn daar gevoelig voor, we zijn ook mens. Maar uiteindelijk bepaalt ons hart dat. En ik moest denken aan een voorbeeld, dat was in 2003... dat ik voor mijn toenmalige werkgever in Liberia, in West-Afrika was. En we bezochten daar vluchtelingenkampen en we bezochten ook verschillende kleine kerken daar. En één bezoek staat me nog levendig voor de ogen. Dat was een klein gebouw, het was armoedig, het rammelde echt aan alle kanten. En we kwamen daar als gasten binnen in een dienst. En het ging er vrolijk aan toe, het ging er op zijn Afrikaans aan toe met veel ritme en beweging. Maar één dame blijft er nog steeds bij. Zij stond vooraan in de dienst. In zo'n prachtige, lang Afrikaans gewaad stond ze te dansen en God te aanbidden. En ze was vrolijk all over. En iedereen kon dat zien en merken. En later hoorde ik van deze dame dat ze echt werkelijk alles, maar ook werkelijk alles kwijt was geraakt in haar leven. En toch vond ze het zo belangrijk om goed God te zoeken en om God te aanbidden en om vrolijk te zijn. Voor het aangezicht van God. En misschien kun je dat voorbeeld ook wel leggen op het volk Israël. Wat zoveel ellende heeft meegemaakt. Wat door zoveel verdrukkingen heen gegaan is. En nog steeds heen gaat. En toch wordt er elk jaar opnieuw het Loofhuttenfeest gevierd. Ook op dit moment. Toch wordt er elk jaar lang een week vrolijk feest gevierd. Enthousiast. Uitbundig, omdat ze ervan overtuigd zijn dat God voorziet en God voor hen zorgt. Maar het is niet zo dat vrolijkheid of humor alles oplost. Het is niet zo dat vrolijkheid in ons leven alles kan bepalen. Dat vrolijkheid ons leven kan maken of kan breken. Sterker nog, humor kan gaan functioneren als een masker. Een tool om jezelf te beschermen. Een tool om je af te schermen van de mensen om je heen. Om jezelf af te schermen van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk voelt. He, als we kijken naar Spreuken 14, vers 13. Daar staat het volgende. Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden. En het einde van de vreugde kan kommer zijn. Je uiterlijk kan totaal iets anders laten zien dan hoe jij je werkelijk van binnen voelt. Of wie je werkelijk bent. Humor kan een zegen zijn. Humor relativeert. Humor verzacht. Humor maakt omstandigheden draaglijk. En dat is goed en dat is ook wat we nodig hebben. En zo is humor een zegen. Maar een overdosis aan humor kan ook maken dat je jezelf verbergt. Dat je niet meer eerlijk bent naar anderen toe of naar jezelf toe. Dat je niet meer jezelf bent. En humor gaat dan functioneren als een masker. En het maakt dat je mensen op een afstand houdt. En dat het wel lijkt alsof je vrolijk bent, maar je hart lijdt nog steeds pijn. En het is inmiddels al 20 jaar geleden dat er een boek verscheen met de titel Ik lach wel, maar ik ben niet blij. En dat zegt het helemaal. En tegenwoordig zien we dat vooral in de online omgeving. Hè? Want als je kijkt op Facebook, op Instagram of Snapchat, dan gaat het alleen maar over dingen die leuk zijn, die vrolijk zijn. Over zaken die geslaagd zijn. Over mensen die laten zien hoe goed en geweldig ze zelf wel niet zijn. Maar wie ze echt zijn, dat wordt niet gedeeld. Of nauwelijks gedeeld. En Salomo begreep al dat humor een façade, een masker kan zijn om je echte zelf te beschermen. Even eerder, in 14 vers 10, zegt hij dat alleen je eigen hart je diepste verdriet kent. En opnieuw keert daarbij die belangrijke plaats van ons hart terug. Daar gebeurt het. Ons hart als zenuwcentrum. Nu is God de enige die ons hart echt kent. Dat kunnen we lezen in Spreuken 15, het 11e vers. Als daar staat, de Heer doorgrondt de afgrond van het dodenrijk. Hoeveel te meer het hart van de mensen. Daar waar wij het misschien niet meer weten. Daar waar wij misschien twijfelen of humor relativeert of dat we humor gebruiken als een masker. Daar weet God dat wel. Daar waar wij misschien niet eens meer bij dat diepe verdriet in ons hart kunnen komen, kan God dat wel. Daar waar wij misschien niet eens meer weten hoe we harteleed kunnen omzetten in vrolijkheid, weet God dat wel. God kan dat wel, want God kent en hij doorgrondt jouw hart. Heel persoonlijk. God kent en doorgrondt jouw hart. En dat is een bemoediging voor ons allemaal. God kent jou, God kent de diepste van je hart, is er veel meer dan een fijne evangelische leus. Het is een Bijbelse waarheid. Het is een Bijbelse waarheid dat God je hart doorgrondt. En het is een bemoediging dat God weet hoe dun dat lijntje tussen pijn en vrolijkheid soms kan zijn. Tussen echtheid en tussen een masker. De boodschap van humor en van vrolijkheid is dat het haar oorsprong vindt in ons hart. En dat God je hart doorgrondt. God is dan ook bij uitstek degene om toe te laten in je leven. Om toe te laten in je hart, om je hart mee te delen. Terug naar Israël. Van de Joden kunnen we leren dat humor niet gaat ten koste van de ander. Dat komt terug in alle Joodse grappen die bekend zijn. Het gaat niet ten koste van een ander, maar het gaat over jezelf. Humor relativeert. En we hebben gezien dat ons hart de sleutel vormt en dat God ons hart doorgrondt. En zoals ons hart het zenuwcentrum is van ons wezen, Zo is Gods volk het zenuwcentrum van Gods verlossingsplan met deze wereld. Met midden in dat zenuwcentrum de persoon van de Heer Jezus. En zoals de Heer Jezus ons terugbrengt bij God, de Vader, zo zal ook Jezus de volken en het volk Israël weer tot elkaar terugbrengen. En tot die tijd mogen we bidden. Mogen we bidden voor Israël en mogen we door ons getuigenis laten zien wie de Messias is. God is een God van heling en van herstel. Persoonlijk, in ons eigen hart, maar ook heling en herstel tussen de volken. En in het bijzonder tussen de christelijke kerk en het volk Israël. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, we leven in een spannende wereld. Waarin veel gebeurt om ons heen. In ons persoonlijk leven, in ons kleine koude kikkerlandje. Maar ook in deze hele wereld. Heer, en als we denken aan de plek van vrolijkheid in ons leven. Dan willen we bidden en vragen. Om de moed om ons hart werkelijk open voor u neer te leggen. Zodat u daarbij kan. En onze juiste motieven kan toetsen. Vader, als we denken aan het wereldtoneel. Als we denken in het bijzonder aan uw geliefde en uitverkoren volk Israël. Dan bidden we voor hen op dit moment. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden om uw rust en uw nabijheid over uw geliefde volk. En we danken u, Heer, dat u een God bent van herstel en van heling. En we danken u, Vader, voor het machtige wonder dat we als christelijke kerk zijn geënt op uw volk. Dank u wel voor die enorme genade. En vanuit die enorme genade willen we uw volk ook zegenen in de machtige naam van Jezus. Amen.